Goedemiddag, lieve gemeente. Goede avond, goede ochtend. Het maakt niet uit wanneer je deze boodschap hoort. Ik wens je Gods rijke zegen toe. De Heer is waarlijk opgestaan. We blijven nog een beetje in de geest van Pasen. En eigenlijk is natuurlijk elke zondag een beetje een paasfeest. Want elke zondag vieren we de opstanding van Jezus. Ik vind het zo leuk, hè? Mijn vrouw komt uit Rusland. En daar heet gewoon zondag, heet gewoon opstandingsdag. En ook tijdens de hele communisme... En was gewoon Voskresenje, kijk eens aan. Mijn Russisch is Ochin Garasho. Okay. Heel goed. Maar het is goed hier te zijn en over de opstanding te praten. Als we zo het geloofsbelijdenis, het apostolisch geloofsbelijdenis zo doorpreken. We zijn, de titel van de preek heet 3 dagen. Of de derde dag. En het getal 3 is heel bijzonder in de Bijbel. Het spreekt over harmonie. Harmonie. En zoals een akkoord ook 3 tonen heeft. 7 is ook een getal van perfectie, van volmaaktheid. Maar 3 is daarin nog wat bijzonder. Is heel bijzonder omdat het spreekt over gebundelde kracht. En kracht gaat vanuit als 3 samenkomt. Hè? Dus zoals Prediker 4 vers 12 zegt, een drievoudige snoer wordt niet snel gebroken. Drievoudig. En een snoer van 2 is sterk, maar een drievoudige snoer is enorm sterk. Dus 3 staat voor kracht, voor harmonie. Maar de derde dag is ook de dag van leven, de dag van opstandings. En de derde dag komt al heel vroeg in de Bijbel voor, namelijk in Genesis 1. En dat wil ik met jullie lezen, Genesis 1 vers 11. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. 100% heeft Paulus, toen hij 1 Korintiërs 15 opschreef, hieraan gedacht. Hij zei, het zaad moet in de grond vallen, sterven en opkomen. He, dat is een beeld van de opstanding. En dan is het zo bijzonder, als we dan Genesis 1 lezen. En zo gebeurde het, de aarde bracht jong groen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was, het werd avond, het werd ochtend. De derde dag. De derde dag. He, dat is de dag van hoop. Dat is de dag van leven. De aarde werd groen. Er kwam allemaal heerlijk mooie planten naar voren. Het is de dag van opstanding. Nou, door de Bijbel heen zie je dat 3 een heel machtig getal is. Heel bijzondere dingen. He. Je hebt de 3 patriarchen. Abraham, Isaac en Jacob. Je hebt de 3 eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je hebt 3 tijden. Hè? Het verleden, het heden, de toekomst. En dat is ook de godsnaam Yahweh. Yahweh, dat betekent zijn. Hè? Zijn, maar daar zit ook hij was, hij is en hij zal zijn. Zit daarin. Jona zat 3 dagen en 3 nachten in de walvis. Voordat hij werd uitgespuugd. Je hebt de 3 apostelen die dicht bij Jezus waren. Johannes, Jacobus en Petrus. Paulus zegt dan aan het einde van de 1 Korintherbrief, hoofdstuk 13. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze 3 zegt hij. Geloof, hoop en liefde. Dan zegt hij wel van ja, liefde is het allerbelangrijkste. Maar dat is, dat rest ons. Dat is voor ons. Dat blijft altijd bij ons. Geloof, hoop en liefde. Deze 3. Jezus bad 3 keer voordat hij gevangen genomen werd. Op het 3e uur werd Jezus gekruisigd. En 3 spijkers hielden Jezus vast aan het kruis. Het getal 3 is enorm en staat voor harmonie, voor kracht, voor leven. En bovenal is dus 3 ook het getal van onze redding. Jezus stond op de 3e dag op uit de dood. De 3e dag. Wat wel heel bijzonder is, is dat Jezus zijn dood en zijn opstanding had voorspeld. Jezus zei in Lucas 24 vers 46, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Hij vertelde dat aan zijn discipelen. Dit gaat gebeuren. Ik zal sterven. Ik zal lijden, maar ik zal ook opstaan. De discipelen wisten het. En later denk ik, hebben ze dat vergeten of zo? Is dat hun ontgaan? Maar Jezus heeft het voorspeld. Lijden en sterven is als het ware de eerste dag, de moeilijke dag. Het wachten, het uitkijken, de zaterdag, lang wachten, en dat is de tweede dag. Maar op de derde dag, op de zondag, dat is de opstandingsdag, de dag van het leven. En dus ik wil nog een beetje, het is nog steeds een beetje een paasspreek, ook al is paas een week geleden moeten, want opstanding is zo'n groot thema in de Bijbel, dat kan je eigenlijk niet in één preek bevatten. Nou, maar even voor herhaling van vorige week. Vorige week ging het erom dat de opstanding van Jezus onlosmakelijk verbonden is aan de opstanding van zijn volk, van zijn gemeente, van ons. De opstanding van Jezus heeft alles te maken met mijn opstanding. Omdat Jezus leeft, leef ik. Omdat hij is opgestaan, zal ik opstaan. En eigenlijk zijn we ook al een beetje opgestaan. Als je gedoopt bent, dan ben je al opgestaan. Je bent gestorven en opgestaan met Jezus. Dat is wat Romeinen zegt, dat de doop ook het sterven is en het opstaan in Christus. Omdat Jezus is opgestaan, zal ik ook opstaan. Nou, Jesaja 25 vers 8, ik hou van die Oud-Testamentse profetieën die over Jezus gaan. Daar staat, voor altijd doet hij, gaat het over Jezus, doet hij de dood teniet. Wauw. Voor altijd doet hij de dood teniet. Jesaja 25 vers 8. Er zijn mensen die existentiële angsten hebben, die echt bang zijn om dood te gaan. Dat hoeven wij echt niet te zijn. En als angsten op je afkomen, dan zorg ervoor dat zo'n tekst als Jesaja 25 vers 8 op je koelkast staat. Of op je deur, dat je die echt ziet. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Zo spreekt de Heer. Aldus sprak God. Bam. Dit is wat God zegt. En dan is het waar. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus is opgestaan uit de dood. Halleluja. De opstanding is een historische gebeurtenis. Het is niet allegorisch. Het is niet een parabel, een gelijkenis. De opstanding is echt gebeurd. Er waren meer dan 500 ooggetuigen die Jezus hebben, die de opgestane Heer ter levende lijve gezien hebben. Ook natuurlijk de kruisiging is ook een historische gebeurtenis. Niet alleen schrijven 4 evangelieschrijvers erover, maar ook andere Romeinse geschiedenisschrijvers, Joodse geschiedenisschrijvers, zoals Josephus, die schrijven over Jezus. Ze geloofden niet in Jezus, maar ze schrijven dat Jezus van Nazareth aan het kruis gestorven is. Dus het is echt gebeurd. De bewijzen staan er. Geloven is onze keus. Dat is aan ons. Jij hebt het woord ontvangen, je hebt zeg maar de bewijslasten, je hebt de bewijzen gezien, je hebt inzage gekregen in Gods woord. Het is aan jou om het te geloven of het te verwerpen. Maar ieder die gelooft, zal delen in de opstanding. Als jij gelooft in de opstanding, zal jij delen in de opstanding. Dan wordt dat wat gebeurd is 2000 jaar geleden, wordt voor jou. Dan is dood voor jou ook teniet gedaan. Dan mag jij leven in de opstandingskracht van onze Heer. Weet je, opstanding is de grote gamechanger in alles. Het heeft alles veranderd. De hele geschiedenis, opeens, bam, is alles veranderd. Natuurlijk, dood was vernietigd en Jezus is opgestaan. Maar op het moment ook, de discipelen die waren totaal verslagen. Vrijdag, Jezus werd gekruisigd. Ze waren er kapot van. Hun leven, hun toekomst stortte in elkaar. Hoe is het mogelijk, en dat is die grote vraag. Hoe kan het zijn dat deze discipelen die gezien hebben, die Jezus zien, toen ze zagen dat Jezus stierf. En hun leven, hun toekomst zag er helemaal kapot uit. Hoe kunnen diezelfde mensen dan een tijd later opstaan en rondrennen en Jezus iedereen vertellen dat hij leeft. En zelfs daarvoor sterven. Dus 10 van de 11 discipelen zijn voor het geloof ook gestorven. Zouden mensen hun leven geven voor een leugen als het niet waar was geweest? Natuurlijk niet. Nee, mensen, er zijn mensen die willen sterven voor hun idealen. Van hier leef ik voor, hier sterf ik voor. Maar voor een leugen, als je weet dat het niet waar is, zal je je leven daar niet voor geven. Andere mensen beweren dat de discipelen hebben gehallucineerd. Hè, dus Jezus was opgestaan ze dachten dat ze de opgestaande Heer gezien hadden, maar dat was niet zo. Dus ze hadden zich dat ingebeeld. Maar het bijzondere is dat Jezus aan meer dan 500 mensen zich getoond heeft. Hè. En meer dan 500 mensen hebben Jezus gezien. En in een periode van 40 dagen. En ze hebben met hem gesproken. Ze hebben met hem gegeten. Ze hebben met hem gewandeld. Eén persoon kan zich misschien iets inbeelden, kan hallucineren. Misschien een klein groepje mensen kunnen zich wat inbeelden. Maar dat is dan één moment. Maar dit is over een tijd van 40 dagen en over en meer dan 500 mensen. Dus de discipelen hadden 100% de opgestane Heer gezien. Nou, Paulus zegt later in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot en met 7 iets heel moois. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven. Dat is het belangrijkste. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas. Kefas is de Hebreeuwse naam van Petrus. Dus Kefas is Petrus. Dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Een massa hallucinatie is, dat kan niet. En van wie er, staat er, enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Dus wat zegt Paulus hier? Dit is ongeveer 30 jaar geschreven nadat Jezus opgestaan is uit de dood. Hij zei van, ik heb jullie dit verteld, ik heb hierover gesproken, ik heb gezegd dat dit het allerbelangrijkste is. Als je het niet gelooft, er zijn nu nog mensen die het zelf gezien hebben. Vraag het hun zelf. Ga naar Jeruzalem, naar Antiochië. De christenen waren op dat moment verspreid, maar men wist nog wel waar die ooggetuigen leefden, die Jezus zelf hadden gezien. En zeg, jullie kunnen dit factchecken, jullie kunnen dit navragen. Mensen hebben de opgestane Heer gezien. Jullie kunnen vragen of dat wat ik gezegd heb, of het waar is. En dan staat er in vers 7, vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Een apostel kon je zijn, alleen zijn als je de opgestane Heer had gezien. Dus dat was zo'n, dat zegt Paulus, dat is een voorwaarde om een apostel te zijn. Men vermoedt dat vers 3 en 4 hoofdstuk 15 een vroege geloofsbelijdenis was. Een soort voorloper van het apostolische geloofsbelijdenis. En dat is namelijk, ik lees het nog een keer. Christus is voor onze zonde gestorven, zoals in de schriften staat. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, zoals in de schrift staat. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Jezus is voor ons gestorven en hij is opgestaan. Hij is voor onze zonden gestorven. Die verkeerde dingen die wij gedaan hebben. Hij heeft ermee gedeeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het weg is, weggewassen wordt. En hij is op de derde dag, hij bleef niet dood. Hij is op de derde dag opgewekt. Heel specifiek staat de derde dag. Nou, Paulus heeft veel gepreekt, veel brieven geschreven, veel onderwijs gegeven. Maar dan aan het einde van de Korintiërsbrief zegt hij, en dit is het allerbelangrijkste. En dat betekent niet dat de hele Romeinenbrief dat niet belangrijk is. Of Colossense, Efezebrief, al die mooie brief. Maar hij zegt, dit is het allerbelangrijkste. Waar je nadruk op moet leggen. Zo belangrijk. Jezus is voor onze zonde gestorven. Hij is begraven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Allerbelangrijkste, zegt hij. En nu, na zo'n mooie lange reeks spreken over het apostolische geloofsbeleid, dus kunnen we ongeveer zeggen wat de kernwaarden zijn van het christelijke geloof. En die wil ik nog even opnoemen. Ik heb ze niet op mijn sheet staan, had ik eigenlijk moeten doen. Maar Hier komt de kernwaarde. De goddelijkheid en menswording van Jezus Christus. Het lijden, de kruisiging en dood van Jezus. En de opstanding, de hemelvaart en wederkomst van Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. En er zijn heel veel andere dingen die belangrijk zijn. Maar dit, hier draait het om. Als je één dingetje daaruit haalt, dan is het geen christendom meer. Dan is het iets anders, maar niet het ware christelijke geloof. Dit zijn de kernwaarden. De goddelijkheid en menswording van Jezus. Het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus. En de opstanding, de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. En over andere doctrines die heel belangrijk zijn. En waar we over de eindtijd, over de schepping, over heel veel dingen over de geestelijke gaven kunnen we discussiëren en dan kunnen we van mening verschillen. Prima. Hierover niet. Deze zijn de non-negotiables. Dit zijn de kernwaarden van het christelijke geloof. Dit maakt uit of je broeder bent of broeder of zuster of niet, of geen broeder of zuster bent. Dus, en nogmaals, er zijn nog andere dingen die heel belangrijk zijn. We gaan er ook nog over praten, maar dit zijn de kernwaarden. Ja, daarbij moet ik nog zeggen, want we zijn een evangelicale gemeente, daarbij moet ik ook nog zeggen dat de onfeilbaarheid van het woord van God, de Bijbel, hoort daar ook nog bij. Goed, we gaan door. Over de menswording van Jezus hebben we inmiddels veel gesproken. We gaan namelijk systematisch het geloofsbelijdenis door. Ik ga even door waar we zijn in het apostolisch geloofsbelijdenis. Jezus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En hij is neergedaald in het dodenrijk. En hier komt het. En op de derde dag opgestaan uit de doden. Op de derde dag. Waarom is dat belangrijk? De derde dag. Waarom wordt het genoemd in het apostolische geloofsbelijdenis? Had het niet ook tweede of vierde dag kunnen zijn? Hoe zit het met die derde dag? Nou, ten eerste had ik al verteld dat in Genesis al staat dat die derde dag het dag is waar het leven op aarde kwam. De aarde werd groen. Hè, en het zaad kwam op de aarde. De derde dag is ook is dus vanaf het begin af aan het dag van leven geweest. Vervolgens is het ook een profetische dag. Nou, Jezus heeft het voorteld, voorzegd. Hij zei, ik zal sterven. Maar op de derde dag zal ik opstaan. En dan is dat ook nog in het Oude Testament voorzegd. De opstanding op de derde dag is een profetie die in vervulling is gegaan. En profetieën zijn enorm belangrijk. De Bijbel zit vol met profetieën. En profetieën zijn er om ons voor te bereiden. Dus in het Nieuwe Testament had je een profeet, die heette Agabus. En die was een profeet in de kerk van Antiochië, een Nieuw-Testamentse kerk. En die vertelde, er komt een hongersnood aan. En die hongersnood is ook gekomen. Maar de kerk hoorde, er komt een hongersnood aan. Dus ze waren voorbereid. Als jij hoort, dit en dat gebeurt, dan kan je je voorbereiden. Of het nou slecht nieuws is of goed nieuws. Maar je kan je erop instellen. Oké, dan weten we dit. Als Jezus zegt, ik ga sterven, maar op de derde dag zal ik opstaan, dan gebeuren er moeilijke dingen, maar we weten, uiteindelijk is er hoop. Dus het profetische woord is om ons te waarschuwen, om ons te voor te bereiden. Het is voor troost, het is voor activatie. Wij mogen voorbereid zijn. God geeft voordat grote dingen gebeuren, staat er in de Bijbel, laat God altijd alles weten door een profetisch woord. En zo mogen we ook voorbereid zijn op wat gaat komen. We hebben het boek Openbaring, we hebben het boek Daniel, we hebben Thessalonicense, we hebben Matthäus 25, 4 en 24, waar dingen staan die zullen komen. Dus wij mogen ons daarop voorbereiden. En dat is goed. Je hebt een stap voor. Vaak als je een boek leest. Sommige mensen worden helemaal gek als voor spoilers. Ken je dat als iemand naar je toe komt en je zegt van heb je die film al gezien? En zei, ja, ja, en dan vertellen ze, en die gaat dood. Of die en die, dat gebeurt aan het einde. En ze zei, oh, je hebt het einde verteld, wat erg, verschrikkelijk. En ik vind het heerlijk om het einde van het verhaal te horen. Ook van een roman of wat dan ook, wat voor een boek. En het leuke is dat wij het einde van het boek al hebben. Je kan in je Bijbel pakken, kijk naar de laatste 3-4 hoofdstukken, daar lezen hoe het afloopt. En het loopt goed af. Het is fantastisch. Het is in Genesis lezen we het gaat mis. In Openbaring zien we vooral die laatste 2 hoofdstukken. Zien we het herstel van het paradijs. Alles wordt weer hersteld. En het wordt nog veel mooier. Veel beter als het eerste paradijs. Het is prachtig. Spoiler alert. Het wordt mooi. Een hoopvolle toekomst wacht op jou. En dat is het profetische woord. Dus kijk, lees af en toe de laatste pagina's van de Bijbel. Zo prachtig. Zo mooi wat ons te wachten staat. Dus profetieën geven ons hoop. Jezus had dus voorzegd dat hij zou opstaan en hij is opgestaan. 3 dagen dood zijn is ook echt dood zijn. Hè? Dus Jezus was, het was geen schijndood. Jezus was echt, en dat staat zo duidelijk, hij was gestorven, begraven. Hij was 3 dagen dood. Dus gestorven en begraven. Hij lag in een graf. Het mooiste van de derde dag vind ik persoonlijk, als we het over de derde dag hebben, is ook die hoop die waar we naar uit mogen kijken. Waar je ook doorheen gaat in jouw leven. Nee, jouw vrijdag kan zwaar zijn, jouw zaterdag kan zwaar zijn, maar die zondag, de opstandingsdag, komt eraan. Halleluja. Dus waar je ook doorheen gaat, je mag weten, die zondag komt eraan. En zondag staat voor de dag van verlossing, de dag van opstanding, de dag van redding en ook de dag van eeuwig leven. Vaak leven op de vrijdag of op de zaterdag, maar we mogen weten dat zondag eraan komt. En dat is onze hoop voor christenen. Hè? Als je door moeilijke dingen heen gaat, hè? Christenen gaan ook door moeilijke dingen heen. Het kan, hè, we maken moeilijke dingen heen, maar de toekomst is niet onbekend voor ons. En we weten wat er gaat gebeuren. We weten wat er aankomt. Laten we uitkijken naar onze derde dag. We hebben allemaal een dag van leven, een dag van redding die hier aan zit te komen. We mogen ook elke week uitkijken naar onze zondag samenkomsten. Dat we samenkomen, de Heer loven en prijzen met elkaar, opgebouwd worden, elkaar mogen zien. En dat is toch elke keer ook weer een voorafschaduwing voor wat zal komen. Samen het leven vieren, samen de opstanding vieren. Hosea 6 vers 1 wil ik nog met jullie lezen. 3 prachtige versen. En dat is die oproep. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Vers 2. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen we leven. Dan zullen wij hem herkennen. Ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. De profeetjes Hosea laat zien wat er gaat gebeuren. 3 belangrijke dingen die ons te wachten staan. En 3 beloftes van God. God zorgt voor zijn volk, nummer 1. Nummer 2, er zal opstanding komen na 3 dagen. Nummer 3, en we zullen eeuwig leven in Gods nabijheid. 3 beloftes. Het gaat in het boek Hosea over een volk dat verscheurd was, verslagen was. Het volk dat weg was gelopen van zijn Heer. Je kan het ook persoonlijk maken. Een mens die verscheurd is, verslagen is, die door moeilijke tijden is gegaan, die weggelopen is van hun Heer, van hun vader. En dan kan je denken aan de verloren zoon, de verloren dochter, weggelopen van de Heer. Maar dan opeens, daar bij de varkensstal, opeens gaat het lampje branden en zegt van, hey, was het niet beter bij onze vader? Wordt het niet tijd dat ik terugga? En dan die oproep van Hosea. Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Dat is de oproep aan ons. Laten we toch teruggaan naar de Heer. Laten we beseffen waar onze redding vandaan komt. Redding komt toch van God. Redding komt toch van Jezus Christus. En Hij zal ons genezen. Hij zal ons verbinden. In deze situatie is het probleem nog erger dan alleen maar ziekte, pijn en verdriet of open wonden. Het blijkt dat de patiënt dood is, fysiek en geestelijk dood is. We lezen, hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons weer doen opstaan. En natuurlijk is dat een vooruitzicht naar de opstanding van Jezus. Na 2 dagen zal God redden van de dood en de 3e dag zal hij opstanding brengen. Nou, wat zegt ons dit? Na 2 dagen, na 3 dagen, wat is dit? God doet dingen op vastgestelde tijden. Dat is zo belangrijk dat we dat begrijpen. Dat zien we in de Bijbel heel vaak. God schiep de hemel en aarde in 6 dagen. Op de 7e dag rustte hij. 400 jaar was het volk van Israël in Egypte. Abraham, God had dat al aan Abraham verteld. Jouw nazaten zullen naar Egypte toekomen. Het zal daar een groot volk worden. En het zal dan teruggaan naar het beloofde land. Abraham had het al gehoord. Maar dat was een vastgestelde tijd. 400 jaar. 40 jaar waren ze in de woestijn. 70 jaar duurde de ballingschap. Elke 50ste jaar is er een jubeljaar. Pinkster is op de 50ste dag. En op de 3e dag is Jezus opgestaan uit de dood. En dat zijn vastgestelde tijden. Dat zijn de seizoenen van de Heer. Dat zijn dingen die wij moeten erkennen, die we moeten begrijpen. Gods tijden zijn vastgesteld. Opstanding komt. Komt op de 3e dag. Er is niemand die dat kan tegenhouden. Opstanding komt. Vrijdag was de kruisiging. Vrijdag stierf Jezus. Hij werd begraven. De discipelen die hadden het moeten weten. Maar ze waren er kapot van. Als schapen zonder herder liepen ze weg. En ze zaten er helemaal doorheen. Maar Jezus had het gezegd. En stel als de discipelen nog niet waren weggerend en ze zouden bidden dat Jezus op zaterdag op zou staan uit de dood. Ze zouden allemaal gaan bidden. Nee, de 3e dag, dat is vastgesteld. Hij zou opstaan uit de 3e dag, op de zondag. God hoort elk gebed, maar hij verhoort niet elk gebed precies zoals wij dat willen. Want hij weet dingen veel beter. En we moeten ook begrijpen dat soms God dingen doet op vastgestelde bepaalde tijden. En dat moet, als wij dat snappen, dan is het ook veel, dan kunnen we, is het, dan leeft het ook veel makkelijker. Oh, ik moet hier doorheen gaan, ik zal hier doorheen gaan, maar zondag zal komen. Ik zit misschien even in mijn zaterdag, het is niet fijn, het is lastig, maar die hoop, die 3e dag komt eraan, dat die dag van leven. En zo, we moeten geloven en vertrouwen op de Vader. Hij weet wat het beste voor ons is. Jezus zei, ik zal sterven, maar op de 3e dag zal ik opstaan. Vertrouw erop, geloof het. Alles wat Jezus gezegd heeft, gebeurde ook. Alle profetieën in de Bijbel zijn uitgekomen of zullen nog uitkomen. Als de Bijbel zegt, hij redt ons na 2 dagen van de dood, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan, zal dat ook gebeuren. Jezus stond op, halleluja, op de 3e dag. En wij christenen kunnen moeilijke dingen meemaken, zware dingen meemaken. Onze vrijdag en zaterdag kunnen af en toe zwaar zijn. En ook voor de discipelen was er verdriet en onzekerheid. Maar op zondag, de 3e dag, stond Jezus op, precies zoals hij dat had voorzegd. Dus lieve mensen, vertrouw op God. Vertrouw op en geloof in zijn woord. Als God reeds gesproken heeft, geloof erin. Bid vervolgens, volgens Gods woord. Laat je leiden in gebed door de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. En dan zullen wij hem erkennen. Ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Zo zeker als het morgen maandag wordt en dan dinsdag en woensdag. Zo zeker als je weet dat de zon opkomt en weer ondergaat. Zo zeker als de dageraad komt, zal hij komen. Hij komt naar ons met milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. Dat is voor jou. Dat is een belofte voor jou. Hij komt naar jou toe. In jouw situatie. Dat is Gods belofte voor jou. Hij zal komen. Zit jij in een moeilijke situatie? Misschien duurt het nog even voordat je er doorheen komt. Dat is ook even een woord wat je beseffen moet. Het is niet altijd in 1 keer opgelost. Maar wat ons helpt, wat er ons doorheen komt, is we weten die zondag komt eraan. Dus dat is, en daarin mogen we ook rusten. Oké, het zit nu even niet mee, maar ik heb een hoopvolle toekomst. Ik weet dat hij mij hier doorheen helpt. Dus lieve mensen, hou nog even vol. De derde dag, jouw derde dag komt eraan. Hou vast aan het geloof, staat er. Hou vast aan het geloof. Jouw zondag komt eraan. Gebruik juist deze tijd om de Heer na te jagen, om hem beter te leren kennen. Juist in die dieptes, in die moeilijke situaties, kan je de mooiste dingen van God ontdekken. Juist als je het zwaar hebt en je gaat God zoeken, en ontdek je hoe ver zijn genade gaat, hoe diep zijn liefde is. Dat is vooral bijzonder als je in moeilijke tijden zit en het uitroept naar de Heer. Hij is daar voor jou, hij zal komen. Dus hou vast aan het geloof. Amen, amen. Ik wil met jullie bidden en jullie zegenen. En dan kunnen we de dienst zo afsluiten. Halleluja. Vader God, ik ben u zo dankbaar voor de opstanding. Ik ben zo dankbaar, Heer, dat de Heilige Geest Jezus heeft doen opstaan uit de dood. Heer, op de vastgestelde tijd, op de derde dag. En geen dood, geen duivel, geen demon kon Jezus in het graf houden. U stond op zoals dat voorzegd is, zoals u Jezus dat zelf had voorspeld. Heer, en ik dank u, Vader, dat wij mogen delen dat u in deze opstandingskracht, dat wij dat zelf ook mogen ervaren. En ik bid u, Jezus, dat een ieder die dit woord hoort, Heer, ook bemoedigd mag worden. Nu dat je mag weten waar je ook doorheen gaat, wat je ook meemaakt. Er is hoop. Jouw derde dag, jouw zondag, jouw opstanding, jouw dag van leven komt eraan. Vertrouw. Hou nog even vol. Vertrouw op God. Vertrouw op Jezus. En de opstandingskracht van Jezus wordt ook jouw opstandingskracht. Halleluja. Amen.